Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, we willen de dienst beginnen met het zingen van Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer, mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 86, vers 6. U zal worden gelezen, een gedeelte uit Gods woord, uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 12, 1 Korinthe 12. Vooraf lezen we de 12 artikelen en daarna de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 4. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 4. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd alzo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken, en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden, dat zij niet in verzoeking geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd, gelijk het droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. 1 Korinthe 12. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest. En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen dat oorbaar is. Want deze wordt door de Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door dezelfde Geest, en een ander het geloof, door dezelfde Geest, en een ander de gave der gezondmakingen, door dezelfde Geest, en een ander de werkingen der krachten, en een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en een ander menigerlei talen, en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen allen werkt de ene en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder gelijkerwijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije, en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is die daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is het daarom niet van het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Waren zij allen maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van noden. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van noden. Ja, veeleer, de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke leden hebben het niet van noden. Maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen dezelfde gebrek heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, Ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. Zijn zij allen apostelen? Zijn zij alle profeten? Zijn zij alle leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven. En ik wijs u een weg die nog uitnemender is.
Wij willen samen zingen Psalm 119, de verzen 32 en 83. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Wat vree heeft elk die uw wet bemint, ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Psalm 119, de verzen 32 en 83. Gemeente, de tijdsomstandigheden zijn moeilijk. De tijdsomstandigheden moeten ons enerzijds doen buigen en doen bukken voor God, de Almachtige. Is er een kwaad in de stad wat de Heere niet doet? En al wat Hij doet zal in der eeuwigheid zijn. Daar is niet toe te doen en daar is niet af te doen. En God doet dat, opdat men vrezen voor zijn aangezicht. Dat is de ene kant, gemeente, onze verhouding tot God. Als nu de Heere zo spreekt, en misschien gaat het ons tot op deze ogenblikken aarde voorbij, dat kan. En aan de andere zijde, wie zou er de gevolgen niet van ondervinden als we om ons heen zien? En juist daar gaat het vanavond om. We lazen in 1 Korinthe 12, het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Wat ervaren we dat in deze omstandigheden, dat eigenlijk alle leden in de gemeente lijden onder de zo ernstige omstandigheden en de laaghangende oordelen die God op de aarde zendt. Wat zou het dan een voorrecht zijn dat we elkaar weten te vinden? En dat bedoelen we niet, want elkaar opzoeken, dat kan bijna niet. Wat dat betreft, gemeente, dan heb ik nog heel veel moeten denken aan onze biddagpreek. En ik begrijp het niet dat we die hebben mogen houden, maar het was zo. Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, en u kan het eenvoudigweg niet en het mag niet, ik kan het ook niet begrijpen. Maar dan is er nog een andere middel. En dat is dat we elkaar opdragen aan de troon van Gods genade. En wat zou nu een wonder zijn onder de ernstige omstandigheden waarin we verkeren, dat ervaren mag worden dat we als gemeente toch één zijn. Dat we op elkaar zijn aangewezen. En dan moet ik de kring eigenlijk nog wat kleiner trekken, want dan gaat het bijzonder vanavond om de gemeenschap der heiligen. En wat zou het een voorrecht zijn dat onder deze omstandigheden Gods volk elkaar mag vinden in de schulddoorleving, in de binnenkamer, in de verootmoediging aan Gods voeten. Gemeente, jonge vrienden, ik hoop dat er velen onder Gods kinderen zijn. We stonden gisteren even aan de deur bij een kind des Heren, ze is al op leeftijd een weduwe. En terwijl ze ons zag staan, sloeg ze allebei de handen op de borst. En ze begon te wenen. Ze zei, hier ligt de schuld. Gemeente, ik was even bewogen, ontroerd. Ik dacht, dit is het nu. Dit is de gestalte die God wil, dat de kerk de handen op de borst slaat, net als die tollenaar achter in de tempel, en dat de kerk gaat zeggen, hier ligt de schuld, en hier zit het kwaad, en hier ligt de haper, wij hebben God op het hoogst misdaan. En het is een voorrecht als we in het enkelvoud terecht mogen komen. Ik heb gezondigd. Maar in deze omstandigheden, volk des Heren, zouden we elkaar toch moeten opwekken. Om de schuld te belijden. Om onze rechter om genade te vinden. En als dan eens gevoeld en ervaren zou mogen worden dat we elkaar in die weg mogen vinden. Dat we elkaar mogen ontmoeten aan de troon van Gods genade. Dat we nu van elkaar eens zouden mogen weten dat er in de gemeente meerdere waren die zo in de binnenkamer liggen en die niet meer naar een ander kunnen kijken. Maar waar de schuld wordt geëigend En die met de schuld van land en volk, kerk en staat gaan buigen in het stof. En de gemeente daarin mogen betrekken en de kerkenraad mogen meenemen. En Gods kinderen mogen opdragen aan de troon van Gods genade. Ik hoop dat dat wordt gewerkt. Maar nu is die ware gemeenschap der heiligen, is vrucht van de geloofsgemeenschap met Christus. En nu zullen we, volk des Heren, elkaar dat moeten vragen. Is er nu van ons een deel geweest, zijn er nu in ons midden, die in deze zo moeilijke omstandigheden, waarachtige geloofsgemeenschap gezocht hebben, met Christus die regeert, die aan Gods rechterhand is, die alle dingen in zijn hand heeft, die de Alfa en de Omega is, het begin en het einde, de eerste en de laatste, die dood is geweest, maar die wederlevend is geworden. Johannes zag hem aan de rechterhand van zijn vader, hoog verziet schoon, daar zit hij in zijn troon. En de prinsen van naam zijn hem gehoorzaam. En ook wat er op de aarde gebeurt, Christus heeft toch zijn kerk niet zomaar achtergelaten. Maar hij heeft het gezegd, ik ben met jullie de al de dagen tot de voleinding der wereld. En mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En daarom wil hij dat de kerk het hoofd omhoog heft. En dat de kerk waarachtige geloofsgemeenschap zoekt met hem. Opdat ze nu één plant met hem gelijk gemaakt zouden mogen worden in zijn dood. Te leren sterven aan alles wat van ons is. Want wij zijn gevallen zondaren. Wij liggen midden in de doodvolk des Heren. En hoe meer wij dat gaan beoefenen en zien dat de omstandigheden waarin we verkeren eigen schuld is, gevolgen van onze zonde. Want het oordeel begint bij het huis Gods, laten we toch eerlijk zijn. De wereld verspreidt nooit enig licht, maar als de kerk niet meer op de plek is, dan wordt het akelig donker en dan wordt het benauwd op de aarde. En ach, Christus heeft zo gaarne dat we hem benodigen, volk. Want hij is van God de Vader gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot de volkomen verlossing. En nu moet er gemeenschap met Christus worden geoefend. En van daaruit zou er gemeenschap der heiligen zijn. En weet u waar u dan terechtkomt, volk? Verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. Bent u er al verlegen om genade, om weer naar de kerk te kunnen, om uw plaats weer in te nemen, in de inzettingen des Heren, waar hij wil wonen, waar hij wil werken, waar hij zijn liefde wil tonen, waar hij zijn gemeenschap wil doen ervaren. O, de Heren, brengen ons in de schuld. En hij doet ons smeken. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. We gaan erop letten, naar aanleiding van zondag 21. Tweede gedeelte. Zondag 21. We lezen de vragen met de antwoorden 55 en 56. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen, alle en een iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten, ze gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Wat gelooft gij van de vergeving der zonde, dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonde, ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. De heilige algemene christelijke kerk als thema heeft gemeenschap aan Christus ten eerste, ten tweede een onderlinge plicht en ten derde vergeving van zonde. De heilige algemene christelijke kerk, zagen we vorige week, heeft, letten we nu op, gemeenschap aan Christus, het eerste deel van antwoord 55. De kerk heeft een onderlinge plicht, tweede deel van antwoord 55. De kerk heeft vergeving van zonde, vraag en antwoord 56. Gemeent, in de staat der rechtheid was het goed. Daar was een onmiddellijke gemeenschap met de drie-enige God. En wat waren Adam en Eva in een volmaakte harmonie en liefde aan elkaar verbonden door de band van het huwelijk. Maar toen de zonde kwam, is die liefelijke eenheid verbroken. Toen wij de band met God doorsneden, toen werd het zo geheel anders. We zien met één Adam wijzen naar Eva. Eerst wil hij de schuld op God steken, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Wat is het veranderd, gemeente? Er is niks meer van overgebleven. Van de zoete, zalige gemeenschap en van die liefelijke eenheid die er in de staat der rechtheid was. De Heere moet er ons aan ontdekken en het ons leren om er iets van te gaan verstaan. Het is immers niet in woorden uit te drukken hoe goed het in het paradijs in de staat der rechtheid is geweest. Het is ook niet onder woorden te brengen hoe het na onze diepe val is geworden. Kijk naar Kain en Abel, de eerste twee zonen van Adam en Eva. Kain slaat Abel dood. Na de zondvloed, dan zoeken de mensen gemeenschap, kinderen. Dan gaan ze de toren van Babel bouwen. We moeten maar bij elkaar blijven. Laat onze toren bouwen, welks opperste aan de hemel raakt. En dan verstoort God de zogenaamde gemeenschap van de mensen. Waarom? Zo kan het niet meer. Zo zal het niet meer gaan. Het zal meer en meer gaan blijken dat de gevallen mens van nature geneigd is God en zijn naaste te haten. Gemeenschap der heiligen, onze tweede gedachte, maar ik noem het u even. Natuurlijk was dat er in het Oude Testament, dat is duidelijk. Veel meer echter zien wij het in het Nieuwe Testament. Wanneer? Met name als Christus zijn arbeid op aarde heeft volbracht, als hij ten hemel gevaren is vol eer, als hij vanuit de hemel de Heilige Geest uitstort op de aarde, in zijn kerk, in de harten van zijn discipelen. En dan lezen we aan het einde van Handelingen 2, en zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods. Dat was nu vrucht van de gemeenschap met Christus. Daardoor was die kerk aan het eind van Handelingen 2 zo in enige innige gemeenschap aan elkaar verbonden. Wat was dat een rijke tijd, want de vrucht van de gemeenschap der heiligen, de vrucht van de gemeenschap met Christus was ook, en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Want als er gemeenschap met Christus is, dan gunnen ze er Satan niet één. Als er gemeenschap met Christus mag zijn, dan zeggen ze, uw koninkrijk komen toch, o Heere, ai, werp den troon des Satans ter neer. Bewaar en vermeerder uw kerk in de menigte des volks ligt tot des konings heerlijkheid. Is er waarachtige geloofsgemeenschap onder elkander gemeente, dan worden er geestelijk zonen en dochteren geboren. Want als de kerk gemeenschap met Christus mag oefenen en wanneer er onderling gemeenschap mag zijn, dan is het immers ook in de kerk zo. Dan zien ze om zich heen zoveel die met hen reizen naar die ontmoeting met God en naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Dan willen ze wel dat de Heere er dagelijks toebrengt tot een gemeente die zalig worden zal. Gemeente, laten wij er naar staan dat er nog iets van zou mogen zijn onder ons. De leden van Christus gemeente kunnen onderling verschillen. En helaas, zolang er zon en maan zullen zijn, dan zal er ook verdeeldheid zijn, dat is niet goed. Ik weet het ook niet, gemeente, maar we moeten de eenheid zoeken. Die schuld van de verdeeldheid, die moet ook ons worden opgebonden. En daar moeten we ook mee in de binnenkamer komen, om die verdeeldheid als schuld aan God te belijden en de Allerhoogste te smeken of hij bijeen wil brengen wat bijeen hoort. Maar er is er omwille van de zonde helaas veel verdeeldheid. Ze zijn toch één in Christus. We zagen vorige week dat de zonen God zich een gemeente ten eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des ware geloofs vergaderd. En die vergaderde gemeente, die wordt geroepen uit de dood tot het leven. Die Adam worden afgesneden en Christus door een waarachtig geloof worden ingelijfd, is toch één. En u zegt Christus in zijn wandeling op de aarde, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. Ze hebben aan de Heere Christus gemeenschap. Wat is dat nu? Eén is ons hoofd. Het is of de vader der leugenen, de mensenmoorder van het beginnen. Dan hebben we gemeenschap aan de dood. Of Christus is ons hoofd. Het levengevend hoofd. Christus is de ware wijnstok. Wordt een zondaar levend gemaakt, dan worden ze Adam afgesneden en dan worden ze de ware wijnstok Christus ingelijfd. Wordt een zondaar Christus ingelijfd, dan begint zulk een zondaar geestelijke levenssappen te trekken uit de ware wijnstok Jezus Christus. De Heilige Geest verenigt ze door het geloof met de ware wijnstok. En daarom, gemeente, zijn ze geheiligd door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. En waar wij nu op wijzen moeten is dat. Hoe rijk is Christus niet? De middelaar Gods en der mensen. Van God de Vader verordineerd, met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Christus is de erfgenaam van alles. Christus heeft alles volbracht. Christus is gezet aan de rechterhand van zijn Vader. En hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En u heeft de kerk gemeenschap met hem, die rijke Christus, aan wie de Vader alles heeft overgegeven. Ze hebben gemeenschap aan zijn schatten. We zeiden hij is geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. De geest kan niet genoeg overtuigen. De geest kan niet genoeg ontdekken. Als die arbeid nu maar plaatsvindt, door de geest des oordeels en der uitbranding, dan worden er arme, verlegen zondaren, verlangend om de schatten die in Christus zijn, deelachtig te worden. We kunnen niet genoeg leren hoe verduisterd we zijn in ons verstand, hoe weinig kennis ook na ontvangen genade er van God en goddelijke zaken is. Christus wil dat we bij hem schuilen en dat we van hem wijsheid smeken, om nu die ware godskennis hoe langer hoe meer deelachtig te worden. Om hoe langer hoe meer kennis te krijgen aan de verlorenheid van ons gevallen zondaarsbestaan. Hij wil dat wij hoe langer hoe meer hem leren kennen als de opperste wijsheid, als de hoogste profeet, als de leraar ter gerechtigheid. De Heere kan niet genoeg leren dat wij een schuld hebben die reikt van de aarde tot een hemel. Wat is de overtuiging van zonde door de geest toch nodig? Wat moet de geest de schuld toch dagelijks openleggen? Wil er een zondaar vluchten tot die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid? En willen ze Christus benodigen tot rechtvaardigmaking? Dat kan niet genoeg gebeuren. In hem zijn zulke schatten. Hij is gegeven tot heiligmaking. En nu moet de kerk maar inkeren tot zichzelf. Als nu God door zijn geest het woord in de ziel afdrukt, zijt heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Als we nu letten op de omstandigheden en de kerk moet eerlijk belijden dat het oordeel zo laag hangt, omdat we zo ongelijkvormig zijn aan het beeld van Christus, omdat we zo wereldgelijkvormig zijn, omdat zonde zo weinig meer tot zonde en smart en schuld is, dan leert de kerk de schat van de heiligmaking in Christus benodigen. Christus wil arme zondaren aan zijn voeten hebben. En dan gaat hij de gave uitgieten vanuit de hemel. Welke gave? We noemen ze maar de gave van de geest. Die heeft Christus verworven. De vrucht des geestes is liefde. En dan komen we zo bij onze tweede gedachte ook. Liefde tot God en liefde tot de naaste. We leven samen namelijk in een tijd waarvan het woord zegt dat de liefde van velen zal verkouden. En gemeente, daarom kunnen wij onze naasten zo gemakkelijk verloren laten gaan. En dat is zo diep ingrijpend. Liefde is eerlijk, de liefde is scherp. De liefde wijst steeds maar de naaste op dat ene nodige. God te kennen in zijn algenoegzaamheid. Onszelf in onze vloekwaardigheid. Jezus Christus in zijn onmisbaarheid. En dierbaarheid, de vrucht des geestes is die blijdschap in God. Mocht dat er ook zijn, dan wordt onze naaste heilig jaloers gemaakt op het geluk van dat volk, dat bij ogenblikken blijdschap in God mag vinden. De vrucht die Christus uitgiet, dat is vrede. Vrede in het hart, vrede met God, vrede met de naaste. Wat is het toch een voorrecht als een zondaar wordt ontdekt aan zijn bestaan en dat ze de waarheid en de vrede zo gaan beminnen. En dat hebben ze nu van zichzelf niet, nee, dat hoeft eigenlijk ook niet, want het vloeit alles uit de vredevorst. Kom, zijn er zulke, want zalig zijn de vreedzamen, staat er toch, langmoedigheid, dat is ook zo'n gave. Wat een voorrecht dat we het mogen beoefenen en langmoedig met elkaar mogen omgaan, geduld en dat we zo elkaar in liefde mogen benaderen. Wat nog meer, er staat goedertierenheid, goedheid, Wat een voorrecht dat we elkaar het goede, voor elkaar het goede zoeken. De dichter van Psalm 122 zegt, zal ik het goede voor u zoeken. Dan zoeken we dat niet alleen voor dit tijdelijke leven. Dan zeggen we bovenal tegen elkaar, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en het eeuwige goed. Dan zal God zelf uw leidsman wezen en je leren hoe je wandelen moet. Het geloof is een gave Gods. Door het woord, waar het geloof geplant wordt, zien ze uit naar geloofsoefeningen. En zien ze er naar uit dat het geloof wordt geplant, hier en daar, onder jong en oud, onder klein en groot. Zachtmoedigheid is een heerlijke vrucht, een gave uit Christus. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Gij zult rust vinden voor uw ziel. Zielen die iets mogen beoefenen van de gemeenschap met Christus, die openbaren dat in hun leven. Zachtmoedigheid, nederigheid. Het laatste is matigheid. Laten we zo ons leven maar inrichten. Want als we gemeenschap met Christus oefenen, dan is ons leven niet zo horizontaal. Dan zoeken en bedenken we de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dan gaan we in matigheid onze weg. Kom, ga uw leven eens na. En leg uw leven eens naast de schrift. En vraag nu eens heel eerlijk of u mag geloven dat u door het geloof met Christus bent verenigd. Misschien zegt er iemand, ik zie eigenlijk helemaal geen vruchten in mijn leven. Dat is ook vrucht. Want de geest van Christus leert u uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ik hoop dat u het meent. Ik hoop dat u er elke dag over moet klagen. Niet tegen uw naaste, maar dat moet ge in de binnenkamer doen. Zeg maar, Heere, mijn leven is een levensboom met alleen maar doodsvruchten. En dan begin ik zo te twijfelen. En dan word ik zo aangevochten. Heb ik wel waarachtige geloofsgemeenschap met Christus? Als dat u uitdrijft, als dat uw worsteling is, dan is dat vrucht van de waarachtige geloofsgemeenschap met Christus. En het is waar, daar kunt ge natuurlijk nooit tevreden mee zijn. Maar dan moet ge maar smeken om de geloofsoefeningen en de waarachtige geloofsgemeenschap met hem. Ik hoop, volk des Heren, dat u daarmee naar bed gaat en daarmee opstaat. En wanneer ge in het onderzoek gaat en wanneer ge de schrift onderzoekt, dat het u maar eigenlijk om één ding te doen is en dat u Christus ontmoet in het woord en dat u Christus ontmoet in de schrift en in de binnenkamer. Want dat alleen is eigenlijk leven aan uw ziel. En is er leven aan uw ziel, dan beoefent u ook onze tweede gedachte. We gaan het zo zien. Maar let nu nog even op iets. Want als er iets van geloofsgemeenschap met Christus is, moet u er ook rekening mee houden, dan hebt ge ook gemeenschap aan zijn lijden. Dan hebt u ook iets van gemeenschap aan verdrukking om Christus wil. Want Christus ervaarde zulk een vijandschap, dat ze hem gevangen namen, ter dood veroordeelden, aan het vloekhout des kruises hebben gehangen. En wat is nu gemeenschap met Christus? Eén plant met hem gelijk gemaakt te worden in zijn dood. Dan moet u sterven. En dat valt niet mee, want dan moet ge die oude natuur kruisigen, doden en begraven. Dan moet die oude mens er helemaal aan. En de Heere weet wel wegen te vinden, Waarom wil de Heere dat nu? Wel, ik hoorde het pas nog een predikant uitleggen. U kent dat gedicht mogelijk ook wel van dat schaap, dat iedere keer maar bij de herder vandaan liep. Iedere keer maar wegliep en iedere keer maar achterna gegaan moest worden. Het werd zo erg dat die herder besloot de poot van dat schaap te breken. En ach, toen ging dat schaap eerst in een hoek liggen. Maar later kwam het toch weer naar de herder toe. En toen bemerkte dat schaap bij wijze van spreken natuurlijk. Het is om onderwijs dat de herder dat schaap nu zijn poot had gebroken tot zijn bestwil. Dat schaap dat liep nu maar achter de herder aan. En hoe dichter een schaap in het geestelijke bij de herder is, hoe meer gemeenschap met de herder er mag zijn. En dan is er niet alleen de gelijkmaking aan zijn dood, maar dan is er ook de gelijkmaking in zijn opstanding. En dan draagt ge veel vrucht. Weet u wat er dan ook is? Dan is er ook gemeenschap aan zijn heerlijkheid. Dan mag u straks met Christus in zijn troon zitten. In de eeuwige heerlijkheid. Dat is weggelegd voor de kerk. Die bij ogenblikken hier in dit leven waarachtige geloofsgemeenschap met Christus zoeken. Daarin ligt leven. En wat is nu natuurlijk het geval? In het natuurlijke is er een bloedband met familieleden. En die bloedband die trekt. In het geestelijke leven is het ook zo. Als er een bloedband is vanuit die enige hoge priester met andere kinderen des Heren, dan is dat een bloedband die trekt. Dan is het wat we samen hebben gezongen, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Zoete banden die mij binden. En dat geeft in onze tweede gedachte een onderlinge plicht. Ten andere moeten de lidmaten van de gemeente, van die heilige algemene christelijke kerk, zich schuldig weten, staat er, ze gaven die ze uit Christus hebben ontvangen, ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten, en dan nog wel gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Al de lidmaten zijn met Christus verenigd, hebben in meer of mindere mate waarachtige geloofsgemeenschap met Christus, zeker in het beginnende leven, zo verborgen, maar de eerste vrucht vloeien uit Christus, want uit u geen vrucht, maar in der eeuwigheid. Opletten hoor, de eerste vruchten van het nieuwe leven ziet een zondaar niet, maar een ander wel. En juist in dat beginnende leven zien ze zelf niet, maar ziet een ander in die zondaar die wordt verootmoedigd en wordt vernederd en gaat buigen en gaat vragen en gaat zoeken en gaat wenen. Daar ziet een kind van God soms ineens het beeld van Christus in. Dat is schoon, gemeente. Dat is schoon. Nee, niet om handen op te leggen, maar om de handen te vouwen en te smeken om de leiding en het onderwijs en de bediening van God de Heilige Geest. Die lidmaten van de kerk van Christus hebben in meer of mindere mate ook gemeenschap met elkaar. Waar gaat het nu om? In de eerste plaats moeten ze elkaars zaligheid bevorderen. Dat is duidelijk. Wat een voorrecht als dat in het huwelijk mag zijn. Wat een voorrecht als dat in het gezin mag zijn. Wat een voorrecht als dat in de gemeente mag zijn. Dat er kinderen des Heren de zaligheid van de andere lidmaten zo op het oog hebben, dat ze bij ogenblikken alles wel in het werk zouden willen stellen en het elkaar toeroepen, zoek den Heere, terwijl Hij te vinden is. Ze moeten elkaar lief hebben. De liefde doet zo ontzettend veel, dat verbreekt de vijandschap, dat verbreekt harde harten bij de ander. Wanneer de liefde mag worden beoefend, gaat er iets van uit, doet de ander wel vragen, wat is dit wat ik in die ander zie, ervaar, proef. Gemeente, als we dan zo een kind des Heren ontmoeten, in de gemeente of daarbuiten, en u voelt, net als wat ik gisteren even voelde met één, de vrucht van dat nieuwe leven, wat is het? De offerande God, zijn een gebroken geest, gebroken verslagen hart, dat veracht God niet, en Gods kinderen zien het wel bij elkaar. Dan wordt de liefde mededeelzaam, en dan gunnen ze de ander ook de plek aan Gods voeten in oprechte schuldbelijdenis. Gods kinderen zijn duur verplicht elkaar te onderwijzen. In bijzonder wel natuurlijk in de gangen en de wegen die God met zijn volk houdt op grond van de schrift. Gods kinderen zijn verplicht elkaar te stichten. Wat betekent dat? Elkaar wat opbouwen, dominee. Nee, dan begrijpen we het niet goed. Stichten wil zeggen de ander op het goede fundament proberen te krijgen. De ander op dat enige fundament wijzen. De ander erop wijzen dat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En dat is een schoon werk. Om maar te wijzen op die ene naam die onder den hemel tot zaligheid gegeven is. Ze moeten elkaar ook troosten. Dat is ook schoon werk. Wel het meest wanneer u de anderen zijn bedroefd vanwege het gemis van God. Bedroefd over de zonde. Bedroefd vanwege een levend Christus gemis. Wat is een aangenaam werk als je zielen ontmoet. Ik weet het niet, gemeente, ik ben een mens. Maar we hadden van de week nog een man aan de telefoon. Al zo lang was je me van plan te bellen. Nee, het gaat helemaal niet om mij. Maar ik meende een Christusgemis te beluisteren. En dan moeten we heel voorzichtig zijn. Maar dan voel je iets van nood, gemeente. En dan hebben we wijsheid nodig om de juiste woorden uit te zoeken. Om nu de ander in die omstandigheden te onderwijzen, te stichten en te troosten. En natuurlijk, dan ga je naar bed en dan zeg je, Heere, die man, wilt u aan hem denken? Want ik ben dwaas en blind. We moeten elkaar helpen. Elkaar helpen. In tijdelijke, natuurlijk, maar ook in het geestelijke. Elkaar een hand en een voet zijn. Een hulp tegenover elkaar. In dat geestelijke huisgezin. Gods kinderen mogen blij zijn met elkaar. Die hartelijke vreugde in God door Christus. Nee, gedeelde smart is halve smart. Maar gedeelde vreugde is toch dubbele blijdschap. Dat zegt de wereld misschien ook wel, maar dat vergaat. Maar in het geestelijke is het ook zo. En wat is dat waar? Als het werk Gods mag worden ervaren, als er iets in de ziel mag zijn van de gemeenschap met Christus en van de gemeenschap der heiligen, dan is er iets, kom ga met ons en doe als wij, dan zijn ze verblijd als ze elkaar ontmoeten, als ze elkaar spreken. Gemeente, u moet even luisteren. De Heere haalt zijn huisraad binnen. Er is maandag een kind van 4 begraven in Arnemuiden. Dominee Meeuwsen heeft de rouwdienst geleid. Ik had een kind des Heren aan de telefoon, die zondag had zitten luisteren naar een preek. En dat waren verborgenheden. Dat waren schatten en gaven van Christus. En enerzijds werd ze meegenomen in de preek, en aan de andere kant durfde ze het niet toe te eigenen. En toen kwam ze thuis, en toen kwam de Heere erop terug. En in de dadelijkheid liet de Heere het zien, ja, het is wel mijn woord hoor, daar hoef je niet aan te twijfelen. Ze zei, er ging zoveel van uit, maar ze zei nog wat. Weet je wat er toen gebeurde? Ze had de rouwadvertenties van dat kind gelezen en in de dadelijkheid mocht ze geloven dat dat kind van 4 ook de schatten en de gaven van Christus deelachtig was. En ze zag uit naar bevestiging. En dominee Meeuws ging het kind begraven. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulk is het koninkrijk Gods. Over gemeenschap der heiligen gesproken, gemeent. Dat gebeurt ook in 2020 nog. Opletten hoor. De Heere haalt zijn kinderen thuis. Het wordt leeg. Het wordt leeg. Laten we smeken of de Heere ervoor in de plaats wil geven. Jongeren en ouderen. Als vrucht van de gemeenschap met Christus en van de gemeenschap der heiligen. Die gemeenschap der heiligen is oprecht als het in navolging van Christus is. Wat bedoelen we? Ik ga eerst even iets zeggen, gemeente. In Lucas 11 lezen we van een vrouw die luisterde naar de prediking van Christus. Toen zei ze tegen Christus, zalig is de buik die u gedragen heeft. Nou, de buik van Maria zalig, het is, ze bedoelt natuurlijk goed. Maar Calvijn zegt terecht bij die tekst, het was toch veel uitnemender door de geest van Christus herboren te zijn en Christus levende in ons te hebben door de geest. Daar gaat het om. Niet alleen Christus als vrucht gedragen in haar buik. Natuurlijk had Maria Christus ook levende in zich door de Heilige Geest. Maar dat bedoel ik nu maar. Gemeenschap met Christus is Christus levende in ons te hebben. Dat zegt Calvijn schoon, hè? Want dat is het. En Christus levende in ons te hebben, dan komt dat onherroepelijk naar buiten openbaar. Hoe was Christus bewogen met de noden en de behoeften van de zijnen? Hoe bevorderde Christus de zaligheid van de zijn? Hij schonk hun de zaligheid. Hoe had hij ze lief? Hoe onderwees hij ze? Hoe stichtte hij ze? Hoe troostte hij ze? Hoe bad hij voor ze. Hoe hielp hij ze. Hoe was hij blijde met ze. Hoe weende hij met ze. Hoe deelde hij lief en leed met ze. En dat is het voorbeeld dat Gods kinderen volgen moeten. Echt hoor. Naomi had er iets van in hoe ze Rut onderwees en hielp en stichtte en troostte en voor haar bad. Dat was daar in de woning van Naomi gemeenschap der heiligen. Twee vrienden, David en Jonathan, hebben gemeenschap der heiligen. Als Jonathan sterft, dan zegt David, zijn liefde was me wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Jonathan vreesde den Heer, ze juichen beide voor Gods troon. Gemeenschap der heiligen, ik zal met de oprechte onderling, verenigd in hun vergadering en raad, hem plechtig eer bewijzen. Volk, wordt het u al benauwd thuis? Ik zal met de oprechte onderling, verenigd in hun vergadering, ziet ge er naar uit. Ik zal met de oprechte onderling, avondmaal zal wel niet door kunnen gaan in juni. Smart het u, is het al nood, is het schuld, drijft het uit, gemeenschap der heiligen, het kan u niet aan de dis, des verbonds. Is wat? Nog maar uitdrijven en daadwerkelijk is nood worden. Lydia, haar hart geopend, het geloof geschonken, de schatten en gaven van Christus ontvangen en dan dwingt ze de broeders om bij haar in huis te komen. Kan niet anders. Gemeenschap met Christus geeft gemeenschap der heiligen. Bij de stokbewaarder zien we het ook. Gemeenschap der heiligen. Natuurlijk niet wie is de meeste. Al helemaal niet. Maar de gemeenschap der heiligen leert de ander uitnemender achter dan onszelf. Weer de voetstappen van Christus drukken, die zich omgorde en een tel met water nam, de tafel langs ging om de voeten van zijn discipelen te wassen. Het zal niet gebeuren, zegt Simon Petrus. O nee, Simon. Als ik je voeten niet was, heb je geen deel met mij. O, dat kan voor Simon Petrus niet, was me dan maar helemaal. Nee hoor, zegt zijn meester. Die gewassen is, dan is het goed dat zijn voeten gewassen zijn. Wat moet Simon Petrus nu leren? Dat zijn meester niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot haar rantsoen voor velen. Wast hij de voeten van zijn jongeren, dan geeft hij ze een bewijs van zijn vernederende liefde. Van zijn dienende liefde, van zijn voorbeeldige liefde, daar hebt u het. Mag u het beoefenen? Bedel en smeek elke dag, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. De kerk heeft ook wel eens gemeenschap met de verloste schare die boven is, dat is wat. Gods kinderen, iets van gemeenschap met zielen van kinderen des Heren die ontslapen zijn. Wonderlijke ervaringen soms, zomaar stelletjes, 's nachts of eens overdag. Dan voelen ze ook die zoete banden, want die worden dan wel gerekt, maar die worden niet doorgesneden. En straks zijn ze één met Christus en de verloste schare. We gaan zingen. Psalm 111. Het vijfde vers, het is trouw, al wat hij ooit beval en wat er volgt. Psalm 111, vers 5. Gemeente, het is bijna tijd. We willen volgende week maar vraag en antwoord 56 met u behandelen met de hulp des Heren. Uit welk hoofd, gemeente, wordt u bediend? Zijn we nog onderdanen van de vorst der duisternis? Keer dan eens in tot uzelf en smeek God om de levendmakende daad van vanmorgen. Of u mag worden verlost uit de heerschappij des duivels, uit deze tegenwoordige boze wereld, uit de macht der zonde en der duisternis. Het leven is ernstig. En het hoofd Christus wordt u nog gepredikt. En in hem is een overvloed. Werkelijk waar, van God geschonken. Tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, volkomen verlossing. De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Johannes de apostel der liefde zegt, we hebben uit zijn volheid ontvangen ook genade voor genade. Gemeente, als Christus ons Christus laat prediken, die zijn dienstknechten, de ambtsdragers, nog steeds geeft, onder de laaghangende oordelen, dan doet God dat, opdat wij ons zouden verootmoedigen en wij ons zouden bekeren. Ja, maar u hebt vanochtend gepredikt dat het een eenzijdig godswerk is. Het is waar, maar u weet, de Heere gebruikt zijn woord, dat zagen we vorige week. Christus vergadert zijn gemeente door zijn woord en geest. De geest kan ik niet zenden, dat is het eenzijdige godswerk. Het woord, dat hebben wij. En laten we nu maar buigend dat woord onderzoeken en smeken en betelen om de toepassing door de Heere Geest. Stel het nu niet uit, gemeente, en leef toch eens voorzichtig. Want Gods volk is bang van, zou de Heere nog weer een wending ten goede geven en het coronavirus zijn kracht wat verliezen en niet meer zo heftig uitbreiden. Zullen we dan weer doorgaan, gemeente? Zullen we dan weer doorgaan? Waar moeten we dan om vragen? Wij hebben zijn woord. De Heere spreekt. We spraken een oude man van de week. Die zei, dominee, ik erger mezelf er eigenlijk aan. Hoe bij dit weer de mensen hun kleren alweer uitgooien. Ik dacht, man, je zegt eens wat. Te midden onder de laaghangende oordelen. Het wordt even een beetje al wat zomers van temperatuur. En de mens, die heeft blijkbaar nog niks geleerd. Want we openbaren de ongerechtigheid, laten we maar gewoon eerlijk zijn. Ik sta er niet boven. Ik ben een zondaar. We staan schuldig. Maar gemeente, ik heb al verschillende van Gods kinderen ook horen zeggen, wat moet de Heere nu nog meer doen om ons nu daadwerkelijk aan zijn voeten in de schuld te brengen, dat we eens niet zo gemakkelijk zouden doorleven. Mogen we u eens ernstig opwekken, gemeente, om uw ziel als een buit uit te dragen. Wij begeren uw dodelijke dag niet. En de Heere liet u vandaag weer prediken. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Gemeent, de Heere wandelt ons nog na. Wij weten niet hoe lang nog. Maar haast u dan ook en spoed u. Om uw levens wil. De tijd voorts kort. De tijd voorts kort. Oudejaarsstof. De tijd voorts kort. Eeuwigheid aanstaande. O, wij moeten de tijd uitkopen. En niet aan dit aardse hangen. Maar bedenken wat het onze vrede dient. En zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Kinderen, vraag om een nieuw hart. Je mogen weer naar school. Vraag of de Heer je helpt. En of Hij je een nieuw hart geeft. En ouders, praat nog maar eens met uw kinderen. Wie weet, Gods mocht nog over ons bewogen zijn en zich neerbuigen, zoals vanochtend. Ik zeide tot u in uw bloed leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed leef. Het wil niet alleen zeggen dat nodig is, maar dat de Heere er nog steeds mee doorgaat. Amen. Psalm 32, het derde vers, is onze slotzang. Psalm 32, vers 3. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde en wat er volgt. Psalm 32, het derde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.